Eigenlijk overal waar ik kom, ook als ik spreek op andere plekken in ons land, dan hebben ze, oh, Loppersum, staat er nog wel een muur, staat er nog wel wat, oh, dat is die plek van de aardbevingen. En dan zeg ik altijd, yeah, but I will be shaken, but I will not be stirred. En toen ik hier vandaag heen ging, toen ik hier vanmorgen kwam, en ik zag hoe mooi iedereen dit heeft gemaakt. Het is een hele groep geweest die dit samen heeft gedaan. Maar ik dacht van wauw. En we hebben daar net ook al even voor bedankt. Maar ik vind het echt gaaf om zo binnen te komen. Weet je niet? Wie hebben er allemaal aan meegeholpen? Kunnen jullie even zwaaien? Ik heb wel wat namen gezien. Ja, zullen we hen allemaal even bedanken? Echt heel gaaf. Dus ik was onder de indruk van de versiering. En hoe er echt naar uitgeleefd is na deze dagen. En ik geloof ook echt dat we hele bijzondere dagen zullen hebben. En ik reed hierheen en ik keek naar die gebouwen. Hier in de Badweg en dan om de hoek de Schuksemeweg. Vanmiddag stonden er nog 3 van die kranen helemaal uitgevouwen over Loppersum. Wie had dat gedacht? Dat als je naar Loppersum rijdt, dat je denkt, ik kom een havenstad binnen of zo met 4 van die grote dingen die daarboven bezig zijn. En ze zijn allemaal heel hard en heel druk bezig om ervoor te zorgen dat als het hier schudt, dat die huizen misschien wel schudden, maar wel blijven staan. Ze zetten er van allerlei dingen omheen om de boel hier aardbevingsproof te maken. En het is ook wel echt zeker dat er best wel opschudding is in dit gebied. Dus als ik een thema bedenk voor een conferentie als dit, en dan zeg ik het niet licht. Van, aha, I will not be shaken, or shaken but not stirred. Ik weet dat voor heel veel lobsters, voor heel veel mensen in dit gebied, de stress van wat hier speelt gewoon echt serieuze zaak is. En dat is gewoon ook serieus over het leven. Soms heb je mensen die zeggen van, oh, ik ben door zoveel dingen heen gegaan. Teleurstellingen in gemeentes of in allerlei dingen. En het leven is soms teleurstellend. Dat is gewoon zo. Het leven gaat niet altijd over rozen. Of je nou het hebt over kerkleven, of huwelijksleven, of vriendenleven, of werkleven. Het leven die kent soms zijn stormen. Maar ik vind het wel heel gaaf dat we de laatste tijd daar ook over hebben. Over hoe Jezus in de boot komt en ons er doorheen helpt. En zo vind ik het thema voor dit weekend, en als we vieren dat we 30 jaar gemeente zijn, vind ik wel heel passend. En vanavond heb ik een hele specifieke boodschap op mijn hart. Ik spreek vanavond, morgen spreekt Pastor Snijder het meeste gedeelte, en we doen het ook wat samen. En dan zondagmorgen spreekt Pastor Snijder zondagavond. Maar ik wil heel graag deze avond beginnen met iets wat ik al een langere tijd op mijn hart heb. Om met jullie te spreken over leven vanuit dankbaarheid. Hoe belangrijk dankbaarheid in je leven is en ook hoe krachtig dankbaarheid in je leven kan zijn. En ik deed wat onderzoek. En het blijkt uit, of ik deed niet wat onderzoek, ik deed wat onderzoek naar onderzoeken. Ik onderzocht het onderzoeken. En uit heel veel diverse studies blijkt dat mensen die hun dankbaarheid tonen, dat die een sterker immuunsysteem en een lagere bloeddruk hebben. Wie wil een sterk immuunsysteem? Wie wil een lager bloeddruk? Daarnaast zijn ze vrolijker. Hebben ze meer energie en zijn ze minder eenzaam. Dit is gewoon wat studies, er waren een paar studies in Amerika, waar universiteiten enzovoort. Dit is gewoon waar ze achter zijn gekomen. Dankbare mensen zijn alerter, enthousiaster, optimistischer en energieker. Wie wil een optimistisch leven, wie wil een energievol leven, wie wil het niet? En de sleutel daarvoor blijkt dus te zijn dat dankbaarheid daar een hele belangrijke factor in is. Voldoening en vreugde zijn direct verbonden met dankbaarheid. Je kunt een volle agenda hebben, je kunt heel veel doen. Maar voldoening heeft alles te maken met een leven van dankbaarheid. En er zit een hele bijzondere sleutel in, ook juist vanuit Gods woorden, om te ontdekken hoe dankbaarheid werkt. Wie heeft wel eens gehoord van Brené Brown? Peter en ik hadden nog nooit van haar gehoord, dat het de laatste keer van die TED Talks had. Wie kijkt wel eens TED Talks? Hartstikke leuk, 18 minuutjes, dan krijg je echt weer een hele hoop informatie. En een van de meest bekeken TED Talks is de TED Talk van Brené Brown. En dan heeft ze het over the power of vulnerability. De kracht van kwetsbaarheid. Nooit van gehoord? Moet je eens opzoeken. Kijken, zegt Piet. En ze heeft een boek geschreven over the gifts of imperfection. Dus daar heeft ze het over de gaven van imperfectie. Hoe, over de kracht eigenlijk van kwetsbaarheid. En ook de kracht van dat je niet perfect hoeft te zijn. En een aantal dingen die ze zegt, op een gegeven moment heeft ze het ook juist over dankbaarheid. En dan zegt ze van, de dankbaarheid moet geoefend worden. Dankbaarheid is niet iets wat heel natuurlijk komt. Sommige mensen hebben het alleen over, in het Engels zeg je dan, een attitude of gratitude. Dan heb je een houding van dankbaarheid. Dat is één ding. Maar een attitude of gratitude, een houding van dankbaarheid, is iets wat in je hart gebeurt. Maar dat je het in de praktijk brengt, dat is wat zij uitlegt. Dat is heel belangrijk. En ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Ik zet eerst even de ding hier neer. Straks moet die weg, want dat heeft een reden. Maar Dat is nog heel kort geleden, maar toen ik 40 werd. Toen ik had mijzelf een doel gesteld, al op tijd. Want mijn domper om 40 te worden kwam niet toen ik 40 werd, maar kwam toen ik 36 werd. Misschien hebben daar meer mensen last van, maar zodra je dan van 35 naar 36 gaat, denk je van shoot, nu zit ik aan die kant van 40 worden. Dus toen dacht ik van oké, ik ben nu 36 en ik wil graag, ik zou wel graag willen dat als ik 40 ben, dat ik weer op het gewicht zit van waar ik zat toen ik 18 was. No, keep dreaming. Nou, in alle eerlijkheid, het is me gelukt. Het is me echt gelukt. Toen. Dus ik dacht, oké, als ik dat wil bereiken. Ik was 92 kilo toen ik 18 was. Voor mijn lengte is dat een normale leeftijd. Ik deed veel aan spieren enzovoort. Dus ik, 92 kilo, ik was toen boven de 92. Ik zal niet vertellen hoeveel. Maar toen dacht ik van oké, als ik dan 40 ben, dan wil ik weer op 92 kilo zitten. Gewoon voor mijn gezondheid, bla 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 bla. Nou, dan kan je daarmee beginnen met dat je dat wil als houding. Maar ik wil graag 92 kilo wegen en daarom denk ik dat gezondheid goed is. Als het alleen tussen mijn oren zit, dan gaat het niet gebeuren. Daar ben ik achter gekomen. Dus ik ben toen, dat weet ik nog, ben ik wat gaan lezen, ben ik wat gaan kijken. En ik ontdekte dat de grootste tip van als je zoiets wil bereiken, moet je niet denken in 3 weken. Moet je ook niet denken in 3 maand. Maar moet je denken in 3 jaar. Dat is echt zo. Dus dat ben ik toen gaan doen. Want heel veel mensen gaan soms van de dieet en dan heel kort en dan weer wel en dan weer niet enzovoort. Dat is eigenlijk niet het systeem om te komen op het gewicht van toen je 18 was. Maar dus ik ging me daardoor wat inlezen en ik ontdekte van oké, je moet anders gaan denken en je moet je anders gaan gedragen en het moet een patroon worden. En om ervoor te zorgen dat een patroon wordt, moet je niet denken in 3 weken, niet in 3 maanden, maar in 3 jaar. En zo ben ik toen wat dingen gaan doen. Ik ben gezond gaan eten, ik ben gaan bewegen enzovoort. En om dat toen vol te houden, op tijd begonnen toen ik 37 was, toen ik 40 was, echt waar hè, was ik 92 kilo. Nu niet meer. Dus hoe diep, maar wat ik in elk geval geleerd heb, van ik was nooit weer 92 kilo geworden als ik het alleen tussen mijn oren had gedaan, maar ik moest er ook gedrag aan koppelen. En dat is waar ik het over heb, over dankbaarheid. Dankbaarheid is leuk dat je denkt van ik moet dankbaar zijn en het is goed om dankbaar te zijn, maar om dankbaarheid te uiten, om het te verwoorden, om daar stappen in te nemen, dat is de sleutel, zegt onder andere dus die Brené Brown, om ook echt de vrucht van dankbaarheid in je leven te gaan ontdekken. Dus je kunt in je hart gezond willen leven, maar je leeft pas gezond als je dat ook, wat je daarover weet om gezond te leven, in de praktijk bent. Je kunt dankbaar willen leven, maar om de vrucht van dankbaarheid in je leven te proeven, zul je moeten gaan bewegen in de principes van dankbaarheid. En Gods woord zegt daar iets heel gaafs over. Ik wil vragen of ze die eerste tafel alvast hier neer willen zetten, want ik wil het vandaag hebben over 3 tafels van dankbaarheid. En de eerste tafel, die wordt hier neergezet. En deze tafel is wat ik noem de keukentafel. En de keukentafel, en heb ik ook een, of ik zal even een kruk zoeken. Want ik moet even een stoel hebben. Heb ik zo'n verhoogd ding? Daar staat achter, staat de kruk. Want wij hebben thuis ook, wie heeft thuis geen keukentafel? Wie heeft geen keukentafel thuis? Daar heb ik thuis een keuken. Ik vind dit ook weer heel prachtig gemaakt trouwens door de mensen die dit hebben gedaan. Vind je niet? Ziet er weer goed uit. Even bedanken allemaal. Dus als ik mijn computer doet een beetje vreemd. Maar als ik aan die keukentafel zit aan tafel, dat is iets wat je elke dag doet. En wij thuis, wij doen dat de laatste jaren, doen we dat niet meer op deze manier. Maar een aantal jaren geleden, elke keer als we dan een lied gezongen hadden, dan zongen wij een liedje. Mirjam die weet het nog een keer, want Mirjam die was een keer bij ons thuis, Mirjam Kloosteraf, en die had ons haar geknipt en gedaan. Hadden een patatje gehad, ja, niet die van mij. Daar heb ik heel veel geld mee verdiend sinds ik dit doe, dan hoef ik niet meer naar de kapper. En we hadden patat gegeten en we hadden samen gegeten. En in één keer daarna gingen we allemaal, dat was gewoon automatisch, deden we, in één keer gingen we dit doen. En dit is een leuk liedje. Wie kent hem? Dank u Heer voor het lekkere eten. Dank u Heer voor het lekkere eten. Dank u Heer voor het lekkere eten. Elke dag opnieuw. Ja, ken hem ook mooi, hè? Dat is echt zo'n familieliedje. En dan ging het halleluja, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Elke dag opnieuw. En dit vonden de kinderen... Dat stukje vinden de kinderen dan inderdaad heel leuk. Halleluja, prijs de Heer. Amen. Amen. En dan doet iedereen... Da-da-da-dam. Dat kan beter. En dat zongen we dan daarna ook nog in het Engels. En dat doe je dus elke dag. Dank u hier voor het lekkere eten. Wat ik heel belangrijk vind, wat ik vaak zeg, is we hoeven niet te bidden voor het eten. We mogen danken voor het eten. Want wat we elke dag krijgen voor eten, daar mogen we dankbaar voor zijn. Want dat is een zegen. En die eerste tafel, die keukentafel, is het basisbegin van dankbaarheid. En dat heeft alles te maken met gewoon elke dag dankbaar zijn voor zijn zegeningen. Misschien kunnen jullie hem even laten zien. Dat is het eerste niveau van dankbaarheid. Komt hij hieronder? 1, 2, 3. Ja, dat is de keukentafel. Bij de keukentafel ben je dankbaar voor zijn zegeningen. En een Bijbels voorbeeld die ik jullie daarbij wil tonen, en dat vind ik gewoon heel erg gaaf van Mozes, is een stukje in Deuteronomium. En als je het boek Deuteronomium bekijkt, dan is Deuteronomium wat ik noem de afscheidsrede van Mozes. Dus Mozes heeft 40 jaar het volk door de woestijn geleid, heeft ze principes gegeven, heeft ze fundamenten gegeven. En dan het boek Deuteronomium is een beetje zijn afscheidsrede, of is in elk geval datgene wat hij zegt van oké, jullie zijn nu hier. Maar jullie staan op het punt om daarheen te gaan, om het beloofde land in te gaan. En dan heb ik een aantal dingen die ik jullie wil meegeven om te onthouden, om mee te nemen als jullie dat beloofde land ingaan. En dan in hoofdstuk 8 van Deuteronomium, vind ik een van de mooiste hoofdstukken, zegt Mozes dit. Lees maar mee, kijk maar mee. Deuteronomium hoofdstuk 8 vanaf vers 7. Straks brengt de Heer, uw God, u naar een goed land. Een land van beken, van bronnen en waterstromen. Die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en van gerst, van wijnstokken, van vijgenbomen. Van granaatappelbomen, een land van olijven. Een land van honing. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten. En waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Dat vind ik trouwens wel heel gaaf dat het erbij zit. Dat koper, dat stroomt niet naar beneden. Dat moet je wel delven uit de bergen. Soms zijn de zegeningen die God geeft waar je best wel eventjes wat voor mag doen. Niet alles komt je aanwaaien. Maar Mozes zegt van je komt een beloofd land in en het is daar fantastisch. Maar dan in vers 10 zit een hele, hele belangrijke sleutel. Wanneer u daar in overvloed leeft. En het gaat dan heel belangrijk om deze woorden, kom ik zo verder op terug. Dank de Heer, uw God, dan voor. Dit is het basisniveau van een leven van dankbaarheid. Dat is danken voor. Dank de Heer voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet. Waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt. Steeds meer goud en zilver. Wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor nooit en niet hoogmoedig worden. En de Heer uw God vergeten. Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde? Die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde? Dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen. Die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots. Die u in de woestijn manna te eten gaf. Voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen. Zodat Hij u later zou kunnen zegenen. En dan zou u misschien bij uzelf kunnen denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven? Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven. Omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. Zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan. Wat ik heel gaaf vind van Mozes is dat hij spreekt de belofte van het beloofde land. Ik geloof dat wij als gemeente door heel veel seizoenen heen zijn gegaan. En God heeft belofte voor ons en God heeft ons ook al heel veel belofte gegeven. En hij waarschuwt zijn volk vlak voordat ze ingaan in die zegen. Voor de menselijke neiging om eigenlijk te vergeten waar we de belofte aan te danken hebben. Wat heb jij aan groei en succes en zegen en gunst als je niet groeit in dankbaarheid. Mensen die gelukkig zijn, zijn mensen die dankbaar zijn. Die niet alleen heel veel hebben, maar weten wat ze hebben en daar dankbaar voor zijn. Waar ben jij dankbaar voor? Waar ben jij dankbaar voor vandaag? Dank u Heer voor het lekkere eten elke dag opnieuw. De kern van de boodschap die Mozes wil overbrengen is eigenlijk dit in het volgende hoofdstuk van jullie leven. Straks als jullie door Jozef naar het beloofde land ingeleid worden, hebben jullie niet per se meer voorzieningen van God nodig, maar zul je een fundament van dankbaarheid in je leven moeten hebben. En dat moet de basis worden voor de zegeningen die God je gaat geven. Ik geloof dat God ons, jou en mij, rijkelijk wil zegenen. Maar nog even één keer weer die tekst, Deuteronomium 8 vers 10. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor. Het eerste niveau van dankbaarheid is danken voor de voorziening. Danken voor wat je gekregen hebt. Gods voorzieningen in zichzelf, dat God jou zegent, weet je wel dat jou niet altijd voldoening geeft. Er zijn mensen die heel veel zegeningen kunnen hebben, en die worden gezegend, gezegend en gezegend, en toch zijn ze niet voldaan. En weet je waar dan het gebrek zit? Dankbaarheid. Zijn er gebeden in jouw leven die inmiddels zijn verhoord door God, maar waar je toch geen voldoening in voelt, omdat je niet hebt gekoppeld aan dankbaarheid voor wat God je heeft gegeven? Waar ben je dankbaar voor? Roep eens wat. Wie kan zeggen, waar ben jij vandaag nu dankbaar voor? Roep eens wat. Mirjam. Voor Mirjam. Is je aardig vandaag. Noem eens wat. Dat mijn kinderen bij de Heer zijn. Noem nog eens wat. Waar ben je dankbaar voor? Dankbaar voor. Achterin, hart. Nog ietsje harder. Dat je zoon weer thuis komt? Ja? Oké. Okay. Ja, het komt net niet hard. Net. Top. Iemand anders? High five. Ik heb vanmiddag een ongelukje gehad met mijn rug. En ik ben blij dat ik er zit. Harde stem achter een Debbie, geloof ik. Want door het licht zie ik het niet helemaal. Voor een nier die jij hebt gekregen. Echt wel. Man, wat heb je er lang op gewacht. En wat is het gaaf dat jij hier zit met een nier. Iemand anders? Huis. Nog iemand? Mijn bed. Ik weet waar je bed slaapt. Ik weet waar je huis woont. Nog wat. Ons huwelijk. Gaaf, hè? Wat hebben we veel redenen voor dankbaarheid. En weet je wat ik een hele belangrijk principe is, wat we net eventjes gedaan hebben, is spreek de zegenen. Er is een hele mooie tekst, misschien kunnen we die ook even laten zien. Psalm 107 vers 1, daar staat, loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij, die door de Heer zijn verlost. Zo spreken zij, wat we net eventjes deden, zo spreken wij. Dat is in de praktijk brengen. Wat we doen tijdens aanbidding is niet eventjes een half uurtje vullen voordat we dan gaan luisteren naar de preek. Maar wij gaan spreken, wij gaan uiten de grootheid van God en waar we dankbaar voor zijn. En de dankbaarheid voor, dat is de keukentafel, dat is de dagelijkse tafel. Elke dag opnieuw krijgen we weer eten, want we hebben elke dag opnieuw eten nodig. En het basisniveau van dankbaarheid is danken voor. Amen? Maar er is ook nog weer een tandje, er is nog een tafel die een tandje dieper gaat. En we hebben net geleerd van Mozes. En Mozes vind ik ook een heel mooi figuur. Die heeft de wet gegeven, die heeft de basisprincipes gegeven. Die legde fundamenten voor het leven. Die heeft het fundament gelegd die later Jozua kon gebruiken om te implementeren in het beloofde land. Maar het is gewoon de basis voor het leven. Maar heel wat jaren verder is er David, koning David. En koning David die heeft al vanaf jonge leeftijd, is hij toen gezalfd door Samuel. En toen heeft hij ontmoeting gehad met God en toen is hij zijn hart koning geworden. En die heeft weer een ander level van dankbaarheid die wat mij betreft nog een tandje dieper gaat. En dat lezen we onder andere in Psalm 23 vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal. De NBG zegt, zelfs al ga. Eerste is danken voor, maar dit is danken ondanks. Dat is een ander level van dankbaarheid. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij het dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dit is de tweede tafel. En ik wil vragen of jullie die binnen willen brengen. En die gaan we eventjes hier neerzetten. Gij richt voor mij een dis aan. En dat woordje dis, dat is het woord voor een koninklijke tafel. Dit is die keukentafel. Even applaus voor de keuken, voor de koninklijke tafel. Dit is de koninklijke tafel. En wat ik heel gaaf vind aan deze koninklijke tafel. Ziet er ook weer super uit. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwde. Want ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Bij de keukentafel. Ben je dankbaar voor wat je ziet. Dank ervoor. Voor de nieuwe nier. Voor mijn vrouw. Voor mijn huwelijk. Voor de dingen die je van God gekregen hebt. Maar hier, ben je dankbaar? En daar zijn twee dingen aanwezig. Als David aan die koninklijke tafel zit, dan is hij dankbaar omdat hij zijn ogen heeft op de aanwezigheid van God. Gij zijt bij mij. Dus daar ben je dankbaar voor zijn zegen. Hier ben je dankbaar voor zijn zijn. Snap je? Dat gaat een tandje dieper. Dan heb je dankbaarheid in je hart omdat je de aanwezigheid van God in je leven hebt. En dan zegt David, zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij me. En dan gij richt voor mij een dis aan, en er is een vertaling die er ook zo heel mooi zegt, in de aanwezigheid van mijn vijanden. Dus er zijn twee dingen aanwezig. Er is de aanwezigheid van God, en daar zit je mee aan tafel. En er is de aanwezigheid van die dingen in je leven. Ik begon net over, er zijn soms dingen in je leven. Wie heeft geen dingen in je leven? Van die dingen waar je bang voor bent. Dingen waar je moeite mee hebt. Dingen waarop je afkomt. Die zwakheden, die moeilijkheden. Die vijanden, die externe vijanden. Misschien zijn de mensen die echt letterlijk niet leuk tegen jou doen. Of soms kun je interne vijanden hebben. Dingen waar je zelf mee zit. Waar je zelf tegenaan loopt. En die komen op je af. En weet je wat daar zo krachtig in is? De sleutel van dankbaarheid is juist ook in de aanwezigheid van vijanden van cruciaal belang. En niet alleen tussen je oren, maar ook juist in de praktijk. Ik vergeet nooit weer. Je kunt soms mensen hebben, vijanden. En vijanden zijn er niet even zichtbaar. Maar ik weet nog een aantal jaren geleden. Dus iets 10, 12, 13 jaar geleden. Waren Petra en ik deel van een organisatie. Een christelijke organisatie. En daar was waren een aantal mensen hadden eigen bedrijfje begonnen. En die konden hypotheken voor je regelen, enzovoort, enzovoort. En die hielpen ons, adviseerden ons om onze hypotheek te verhogen. Met 10.000 euro. Dat was voor ons helemaal toen een hele stap. En om met die verhoging van die hypotheek dat te gaan investeren in een fantastisch christelijk iets. En er waren prachtige beloften aan van dat je daar echt ook geld mee kon verdienen. En daar zou je alleen maar beter van worden. En wij waren toen naïef genoeg dat wij dachten van nou, dat is een mooie manier. Dus wij stapten daarin. Wij gingen daarin mee. Wij verhoogden onze hypotheek. En wij zetten 10.000 euro in zo'n iets. Nou, we hebben die 10.000 euro daar nooit teruggezien. En het heeft ook absoluut geen winst opgeleverd. Het was zo'n piramideding en het is helemaal fout gegaan. Maar ik vergeet nooit weer tot op de dag van vandaag. Want wij voelden ons vernacheld. Wij voelden ons voor de gek gehouden. Mensen die lief en aardig tegen ons deden. Die bij ons thuis kwamen, koffie dronken. Die gewoon echt, oh joh, moet je doen, bla bla bla. Weet je wel hoe dat soms kan gaan? Ze hadden ons bedrogen. Maar toen wij hoorden dat dat was gebeurd. Toen wij wisten dat we dat geld kwijt waren en dat de hypotheek nog wel steeds was zoals die was. Toen zijn wij naar beneden gegaan in onze woonkamer. We hebben alle gordijnen dicht gedaan. En we hebben alles afgesloten zodat mensen ons van buiten even niet konden zien. En ik weet nog dat we de radio aandeden, dat we de muziek aandeden, aanbiddingsmuziek. En we deden lofprijsliederen die allemaal gingen over Jezus. En Petra en ik hebben samen gedanst en aanbeden en God groot gemaakt. En we hebben genoten van de dis die God aanricht. De koninklijke tafel voor de ogen van wie me benauwde, voor de ogen van wie me voor de gek houden. Voor de ogen van wie me dwars zitten. Van ja, die $10.000 zijn we kwijt, maar u bent altijd bij mij. Dat was één avond van een bidding. En toen was het klaar. In ons hart. Die 10.000 euro hebben we de dag van vandaag nooit weer teruggezien. Maar we gingen zitten. Aan de koninklijke tafel. Voor de ogen van wie mij benauwen. En dat is wat David heeft geleerd. Omdat ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Wij zijn dankbaar voor aan de keukentafel. Maar God wil jou ook leiden aan de koninklijke tafel. Er zijn misschien dingen in je leven die je dwars zitten, die aanwezig zijn, die jou benauwen. Maar ik wil je uitdagen om aan die koninklijke tafel te gaan zitten. En Jezus in de ogen te kijken. En met hem te gaan praten. Ja, die dingen zijn daar, die dingen zijn aanwezig. Maar gij zijt bij mij. Gij zijt bij mij. Amen. Jij mag eten in de aanwezigheid van vijanden, omdat jij vertrouwt op de bescherming van zijn aanwezigheid. En hoe kun je dat nou doen? Omdat je weet, dat je weet, dat je weet dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Ik weet niet of het lukt daarboven, want het is een beetje een uitdaging natuurlijk. Maar Romeinen 8 vers 28, misschien kunnen jullie die tonen. En daarna vers 38 en 39. Maar dat vind ik prachtige teksten. Wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En dan vers 38. Want ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, de ogen, 10.000 euro die me afgenomen is. Engelen, nog machten, nog krachten. Heden, nog toekomst. Hoogte, nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is, ons, jou, zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer. Amen. Weet je dat? Zullen we hem daar eens voor danken? Zullen we dat eens uiten? Dat niets kan jou scheiden van hem. Dus je hoort die mensen zitten. Ik ben dankbaar voor mijn vrouw. Ik ben dankbaar voor mijn huwelijk. Wat net gezegd werd. Jij denkt, nou, ik ben op het moment misschien helemaal niet dankbaar voor mijn huwelijk. Je hoort iemand zeggen, ik ben dankbaar voor mijn nier. Nou, misschien zit je hier wel en ik heb een nier nodig. Of ik heb genezing nodig. En de vijand komt op me af. Ook dan is voor jou dankbaarheid een cruciale sleutel. Dan ga je aan de koninklijke tafel zitten. Dan mag je bewegen van de keukentafel. Dat is het basisniveau. Elke dag opnieuw. Danken voor wat hij gegeven heeft. En dit is danken voor wat je nog niet ziet. In het natuurlijke wat jij denkt nodig te hebben. Maar wat je wel weet, zijn aanwezigheid is meer dan genoeg. Dat is die koninklijke tafel. En zelfs dan is er nog een derde tafel. En die derde tafel, als ik daar dan over nadenk, die raakt mij trouwens best diep. Heeft ook best te maken met waar we het laatst ook over gehad hebben, over die boot, weet je nog? Dat Jezus in je boot komt en dat hij jou zegent. Maar dan in één keer doet hij iets. En dan kon de grootste vangst van Petrus' leven stond in het niets van iets wat gebeurde in zijn hart, omdat hij Jezus in de ogen had gekeken. En die derde tafel, misschien kun je die binnenbrengen, die noem ik de kerkertafel. Ik hou ervan om dingen met een K te laten beginnen. Dus die eerste was de keukentafel. Dan hebben we hier de koninklijke tafel. Piet heeft hier heel hard zijn best voor moeten doen. Hij heeft me een foto laten zien. Hij heeft heel lang in een boom moeten klimmen. Om deze kettingen te tonen. Want dit is de tafel in de gevangenis. En dan wil ik een stukje met jullie lezen. En dan hebben we het over, we hebben het gehad over Mozes. Keukentafel. We hebben het gehad over David, koninklijke tafel. En nu komen we bij Paulus. En Paulus die schrijft dit in Filippenzen. En Filippenzen is best een heel bijzondere brief. Want die schrijft hij vanuit de gevangenis. Maar heel veel theologen die zeggen van God, het is een van de vrolijkste brieven. Bijna misschien wel van het hele Nieuwe Testament. Er staan een aantal hele bijzondere dingen in. En hij zit daar in kettingen en hij heeft dubbel pijn op twee gebieden. Hij heeft pijn omdat hij natuurlijk gevangen genomen is en omdat ze hem echt gaan doden. Maar hij heeft niet alleen pijn vanwege dat de keizer hem wil doden, maar ook dat zijn medegelovigen hem niet altijd even leuk hebben behandeld. Dat ze misbruik van hem hebben gemaakt. Dus hij is ook teleurgesteld in medegelovigen. En hij zit in die gevangenis. En aan de kerkertafel, die er misschien niet zo prachtig uitziet als die tafel of als die tafel, schrijft hij dit, Filippenzen 1 vers 12. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Ja, dus iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Dus ik heb daar kunnen getuigen van God. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Ook naar hem, ze maakten misbruik van Paulus. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te bezwaren. Dus er waren issues onderling. Maar dan staat er in vers 18 en daar gaat het om. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat maakt het nou uit? Medegelovigen misbruik van me maken. Dat ze me pijn hebben gedaan. Dat ze moeilijk doen over mij. Dat ze me achter de rug misschien wel een mes in de rug hebben gestoken. Weet ik van wat er allemaal aan de hand was. Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu het valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. En die vreugde, die is blijvend. Misschien kunnen jullie het derde punt ook even tonen. Die kerkertafel is waarin je dankbaar bent voor zijn zaak. Die keukentafel ben je dankbaar voor zijn zegeningen. De koninklijke tafel ben je dankbaar voor zijn zijn, voor zijn aanwezigheid. Maar er is een niveau van dankbaarheid. Dat we gewoon dankbaar zijn voor zijn zaak. Voor de zaak van Jezus Christus. Dat het gaat niet meer om je eigen behoeften. Het gaat aan de kerkentafel niet om je eigen zorgen. Dus het gaat niet om je zegeningen. Het gaat niet om je zorgen. Maar het gaat om zijn zaak. En ook daar kun je dankbaar voor zijn. Dan ga je nog een tandje dieper. Dat het je eigenlijk niet meer uitmaakt wat jou overkomen is. Positief, negatief. Of mensen je nou de hemel in prijzen of de hel in drukken. Zolang Jezus, en ze kunnen je de hel niet in drukken, maar met hun woorden kunnen ze dat soms proberen. Maar zolang Jezus maar verkondigd wordt en Jezus groot gemaakt wordt, ben jij gelukkig. Dat is best een diep niveau van dankbaarheid. En dat is wat Paulus hier bespreekt, wat Paulus te pakken heeft. En wat ik je vanavond toe wil uitdagen, wat ik vanavond als gemeente wil doen. Ik had hier nog een zinnetje opgeschreven. Je doorbraak is misschien één dankbaarheid bij je vandaan. God nodigt jou, nodigt ons uit aan alle drie deze tafels. Dankbaar voor zijn zegeningen, elke dag opnieuw. Halleluja, prijs de Heer. Amen. Dankbaar ook in de zorgen voor zijn zijn, omdat hij er is. En dankbaar voor zijn zaak. Dat wat er ook gebeurt. Deze gemeente is ook door allerlei seizoenen heen gegaan. Mooie seizoenen, moeilijke seizoenen. Maar door alles heen is Christus verkondigd. En zijn er een heleboel levens veranderd. Zijn er een heleboel mensen geraakt. Hebben mensen gehoord het evangelie. Hebben mensen hun leven aan Jezus gegeven. En is het evangelie verkondigd. Amen. En daar zijn we dankbaar voor. En het laatste verhaal, en omwille van de tijd, ik ga hem niet meer helemaal lezen, want het is een heel lang stuk, maar je kent het verhaal natuurlijk allemaal wel, is van dat op een gegeven moment Paulus en Silas zitten in de gevangenis. En wat doen ze daar? Samen met Silas, ze beginnen te zingen. Ze zaten gevangen omwille van Christus, maar ze gingen hem groot maken. En weet je wat er gebeurde toen het niet alleen een houding van dankbaarheid werd, maar ook een handelen van dankbaarheid werd? Toen begonnen de muren te schudden. Toen het volk Israël om 7 keer om Jericho heen liep. En ze begonnen te schreeuwen, ze begonnen te juichen. Ze begonnen te loven, ze begonnen te prijzen. Ze begonnen hun dankbaarheid te tonen. Toen ze niet alleen een houding hadden van dankbaarheid, maar ook gingen handelen in hun dankbaarheid. Toen begonnen de muren te scheuren. In de positieve zin, hè? Niet de muren scheuren in de negatieve zin. En Paulus en Silas die zitten op het eind van dat verhaal zitten ze in de gevangenis. Maar die muren beginnen te schudden. Ze komen eruit en er komt een heel gezin komt tot Jezus. En er beginnen dingen te gebeuren. Maar ik wil je vragen. Eigenlijk heb ik in mijn geest voor deze avond deze maaltijd voor jullie, voor ons gekregen. Omdat ik geloof. Dat wij heel veel reden voor dankbaarheid hebben. Heel veel dankbaar voor, dankbaar zelfs al en dankbaar vanwege de zaak van Christus. En wat zou er gebeuren, ook zelfs deze avond, wat zou er gebeuren dit weekend? Niet alleen in de gemeente, maar ook in jouw leven. Dat je eventjes niet meer bezig bent met wat je niet hebt, maar wat je wel hebt. Dat je eventjes niet meer gericht bent op je vijanden, maar dat je bent gericht op je vriend, omdat hij bij jou is, zijn aanwezigheid. Dat je niet meer gericht bent, eigenlijk ten diepste, om van alles en nog wat je is overkomen, en die kerk dit, en die kerk zus, en mensen zijn, je bent misschien wel in 10 kerken geweest, en toen is dit misgegaan, en toen dat gegaan, toen dit gebeurde, toen dat gebeurt. Maar zolang Jezus maar verkondigd is, er alles heen. Man, wat hebben we te zeuren? Het gaat om zijn zaak. En als we dat gaan pakken, Als we dat gaan uiten. Als we onze woorden dat laten spreken. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou er dan gaan schudden? Amen.